Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Christian, Niel, goedemiddag. Het is vandaag 17 februari 2020. Het is een bewogen voetbalweekend hebben we achter de rug. Er gebeurde genoeg op het veld, buiten het veld, in het buitenland. We gaan proberen te duiden, onze mening te geven, de komende uur. Meestal gaat het wel binnen een uurtje. Maar mijn grote vraag aan jou natuurlijk. Afgelopen vrijdag, Valentijnsdag. Nou ken ik jou als een zeer ontwikkeld man. Jij hebt een fantastische Valentijnsdag gehad met je vrouw. Dat kan niet anders.
Oké, okay, nou, ik vind Valentijnsdag vind ik een product van uit Amerika overgewaaide commercie. En ik werp dat verre van me. En om met Mike Snoei te spreken, de andere 364 dagen van het jaar maak ik dat goed met haar.
Heel mooi. Welkom bij de FC Afkikken.
Je had niet alles verwacht,
hoor. Nee, inderdaad. Welkom bij de podcast, zoals gezegd, van 17 februari 2020. Speelronde 23 van de Eredivisie zit erop. Begon vrijdagavond in de Koel in Venlo met VVV tegen Heracles Almelo. Wij waren vorige week al bij Heracles. Toen constateerden wij eigenlijk al dat Fortuna veel beter was, te weinig kreeg. En ja, afgelopen vrijdag bakten ze er eigenlijk werkelijk waar helemaal weer niks van. Toch, Heracles, op bezoek bij VVV?
Ja, ze zijn nog steeds aan het zoeken. En ik vind ook wel dat VVV, wat overal wordt verguist eigenlijk om hun speelstijl. Maar die willen er gewoon in blijven. Die willen gewoon resultaat. Ik vind het heerlijk als een ploeg een afwijkende tactiek kiest om resultaat te boeken, om meer punten te halen dan je zou verwachten op grond van hun spelersbudget. Ja. En daarmee al jaren in de Eredivisie te blijven. En dat is precies wat ze nu weer aan het doen zijn. De Koning en Dries hebben het gewoon goed voor elkaar. Ja. Ik heb even niet uit mijn hoofd hoeveel punten ze hebben gehaald, maar ze hebben in ieder geval al twee keer gewonnen na de winterstop. Dus
het probleem is een beetje voor onderin.
Ze halen allemaal punten.
Ja, maar het is oprecht.
Ja, maar het is toch superleuk.
Ja, dan maakt het heel leuk. Nee, ze hebben er dus...
Alleen voor ADO niet, hè?
24 uit 23 hebben ze er nu.
Speelronde 2 heb ik in deze podcast gezegd. ADO gaat direct degraderen. Weet je dat nog?
Is dat zo?
Ja, zoek maar terug.
Oké, nou, luisteraars, mocht je niks te doen hebben... Podcast nummer 2 heeft Christian Wielaert aangegeven dat ADO degradeert.
Kan ook 3 of 1 zijn, maar...
Bruce en ik hebben het afgelopen week gezegd, dus wij zijn iets later erbij. Maar je hebt ook wel gewoon gelijk, want VVV doet het gewoon goed en speelt naar de mogelijkheden. Maar wat zou er nou bij Heracles gebeurd kunnen zijn? Het oogde ongeïnspireerd, terwijl voor de winterstop waren er heel veel complimenten hoe ze speelden. Er zat heel veel spelplezier in. Ja. Je had natuurlijk de topscorer van de Eredivisie. Ja, van mij staat hij nog steeds gedeeld. Topscorer Cyriel Dessers. Ja. Komt ook niet meer in de mogelijkheid om kansen of doelpunten te maken. Wat hij eigenlijk al vorige week aangaf voor mij bij Voetbal op Vrijdag bij de NOS. Die zeiden ze, hoe kan het dat je nu pas weer scoort? Ze zeiden, ja, ik heb gewoon geen ballen hiervoor gekregen.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk indirect dat hij aangeeft dat het niet zo goed gaat.
Ja, maar wat in tegenspraak is met wat zijn coach zei. Want die zei van, ja, hij is natuurlijk niet zo in vorm de laatste week. Dat vind ik allemaal weer grappig.
Ja.
Overigens vind ik, spitsen worden over het algemeen veel te veel beoordeeld op de kansen die ze krijgen en of ze dan die kansen ook daadwerkelijk afmaken. Een goede spits zorgt ervoor dat hij veel meer kansen krijgt. Ik heb hier wel eens over gehad met Arne Slot, dat is een hele grappige, we komen straks op AZ, dat weet ik. Maar hij zei aan het begin van het seizoen, ik wist als ik Boadu ga opstellen, dat er dan meer kansen gemist worden dan wanneer ik Druijf opstel. Maar ik weet ook dat we als AZ veel meer kansen creëren met Boadu en de spits. Omdat hij zo bewegelijk is, zoveel loopacties maakt, zoveel mogelijkheden geeft aan de creatieve spelers op het middenveld om hem in stelling te brengen. Dat we uiteindelijk veel meer kansen krijgen. Ja. En daaruit uiteindelijk meer goals maken.
Ja, nee, dat is heel goed. Nou, we kunnen gelijk door, overigens.
Dus het is de schuld van Dessers.
Nee, ja.
Cyriel?
Nee, dat wil ik helemaal niet
zeggen. Nee, geintje. Nee, maar het een heeft wel met het andere.
Weet je wat ik wel echt heel grappig vind? Hij was gisteren gast bij Studio Voetbal. Dat mensen dan nog steeds zeggen, jeetje, wat een leuke jongen. Wat kan hij goed praten over voetbal? Wat komt hij goed uit zijn woorden? Ja, als je dat nu pas voor het eerst constateert over Cyril Dessers?
Ja, maar niet iedereen die...
Nee, maar hij is bij Fox de gast geweest, ja. Toch? Hij is, laat ik zo zeggen, hij is niet bang voor de media.
Nee, zeker niet. Hij vindt het hartstikke leuk.
Nee, hij vindt het superleuk. En ik denk dat hij oprecht, want hij heeft het... voor mij bij Rondo een keer gedaan.
Hij praat ook nooit onzin, moet ik zeggen, hoor. Vind ik. Dat vind ik echt. En hij is ook zelf kritisch. We hebben het nu over dat hij zei, ik kreeg geen ballen. En wat ik daarna zei, dat is natuurlijk wel zo. En ik wil niet zeggen dat hij dat verkeerd gedaan heeft. Maar hij is wel zelf kritisch. En vaak in een interview met hem haalt hij er ook iets bij waarvan je denkt, hey, dat had ik niet aan gedacht. Ja. En als voetbalvolger is dat dan gewoon hartstikke leuk om naar te luisteren.
Ja, en kijk, hij praat gewoon goed. Dat is ook gewoon zo. En het is gewoon ook een leuke jongen. Maar dat weet iedereen die deze podcast luistert. Dat wij fans zijn van Cyril de voetballer en Cyril de mens. Overigens wel toekomstig Nigeria International, hè? Ik denk dat hij er wel bij gaat zitten.
Ja.
Eind maart zou dat zijn.
Zou geweldig zijn.
Twee interlands met Nigeria. Ja. Even kijken tegen wie Nigeria moet dan eigenlijk.
Is hij dan meteen de kleinste van het Nigeriaanse elftal?
Oeh. Ja, ze hebben natuurlijk wel... Ja.
Het zijn allemaal van die bomen volgens mij.
Even kijken. Nigeria voetbal... Kijk of Google mij snapt als ik dan Nigeria voetbal intoets. Dat Nigeriaans voetbal elftal. Even kijken hoor. Oh. Ja, kijk, wat wel is, hij moet wel...
Lange Cyril, 1,75 of zo?
Nee, hij is wel langer.
Langer?
Ja, ik denk dat hij 1,80 is.
Dan is hij langer dan ik. Kan nooit.
Nee?
Ja, maar er zijn veel voetballers die expres een iets grotere lengte laten opnemen in de lijstjes en in de statistiek sites.
Of dat hij op een tenen gaat staan.
Ja. Ik heb wel eens Van Overeem geïnterviewd. Die zou 1,81 zijn. Nooit. Maar ik keek wel naar beneden. Dus dat kan nooit.
Nee.
En toen glimlachte die ook een beetje.
Nou kijk, Sierra Leone thuis, Sierra Leone uit. Dat nou, als je dan je interlandcarrière mee wil beginnen. dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Maar hij bijvoorbeeld... ik zal even kijken wie de selectie de afgelopen periode in zat. Het gaat nu wel heel lang trouwens over Nigeria en over Cyril Dessers, terwijl hij daar helemaal geen recht op heeft. Iwobi, Osimhen, natuurlijk van Lille, die het zo goed deed tegen Ajax, die wist niet te scoren. Maar hij heeft in ieder geval genoeg concurrentie. Maar het zou mooi zijn als hij erbij komt. Je had het net al over AZ. Paniek in AZ, crisis in Alkmaar. Ik hoor het iedereen roepen. Nou, als er ergens crisis afgelopen week was, was het wel in Enschede. Maar dat is ook in één keer verdwenen. Brama Gate, de Twente tapes.
Resultaat, laat alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Hè? Nog steeds is natuurlijk de club in de grootste problemen, met de grootste onrust op bestuurlijk niveau, gewoon Feyenoord. Maar niemand heeft het daarover, want de advocaat zit daar en die haalt punten. En dat maakt het niet uit.
Ben ik helemaal met je eens. Het gekke is natuurlijk als we het dan beginnen bij AZ. Is er crisis in Alkmaar?
Nee.
Nee? Nou, als je gewoon naar de statistieken kijkt, in één week... Je streed nog mee op drie fronten. Je strijdt nu nog mee om één front.
Ja, en als het donderdag misgaat, dan toch? Is dat front ook weg.
Maar binnen twee weken kan je hele seizoen weggooien.
Nou, kijk, als AZ kan gewoon nog tweede worden.
Ja, maar ik bedoel meer hoe het ervoor stond.
Ja, kan.
Toch?
Kan.
Ja. Of lopen we nu te hard van stapel, gaat Ajax ook nog veel punten.
Nou, wat mij verbaast is, dat iedereen zo verbaasd is over het puntenverlies van AZ. Je weet, ik heb begin januari, ik haal even me gelijk, begin januari, eind december heb ik al in deze podcast gezegd, kijk naar het spel van AZ. Kijk hoe ze speelden in die thuiswedstrijd tegen Partizan Belgrado. Kijk naar de wedstrijd op Old Trafford. En kijk ook naar wat er tegen Sparta gebeurde. Dat was ook allemaal in december. En dan zie je dat het spel van AZ minder begon te worden. Een smalle selectie die heel veel wedstrijden moet spelen. Je ziet dat ze dan wat zuiniger op de bal worden. Dat er net wat minder energie in het druk zetten zit. Dat er wat minder vaak gekozen wordt voor de snelle diepe bal. Dat bedoel ik ook met zuinig op de bal. Dat de loopacties iets minder fanatiek zijn. Dat uiteindelijk de gewonnen wedstrijden bijna allemaal gewonnen worden door de aanvallen vanaf links met Idrissi en Wijndal. Dat ploegen zich daarop in gaat stellen.
Ja.
En je kon erop wachten dat ze punten zouden gaan verliezen. En dat is ook gebeurd. Hè? De laatste 7 wedstrijden, 4 verloren. Ja. In 2020 6 wedstrijden, 3 verloren. En ik denk, ik heb nog steeds een hoge pet op van Arne Slot. Ik denk nog steeds dat hij het weer op de rit gaat krijgen. Ja. Maar het is de tweede helft van het seizoen. Die vermoeidheid, dat zal allemaal even doorzetten. Nu Stijn Wuitens weer bij als blessure. Zal niet de laatste blessure zijn. Ja, AZ zal het best moeilijk krijgen. En als ze straks eindigen op de derde plaats met een hele zwik punten, misschien wel meer punten als ze heel lang gehaald hebben, dan hebben ze nog steeds een fantastisch seizoen.
Zeker. Nee, zeker.
Maar dit zag je aankomen.
Ja, kijk, ik weet niet waar ik het vandaan hoorde. Haalde iemand het kapsel erbij van Stengs, dat ermee te maken heeft, dat hij zich gewoon anders gedaan. Nou, daar geloof ik niet in. Wat ik eigenlijk voor de opnames tegen jou zei, ik vond het eigenlijk typerend die 1-0. Wat geen overtreding is. En uiteindelijk wordt hij fantastisch binnengeschoten door Aborjania, als ik het goed zeg. Aborjania. Fantastische vertrijding. Maar dat is nou typisch voor waar AZ nu in zit. Afgelopen midweeks tegen NAC krijgt Boadu een gigantische kans op 2-2. Staat in de 5 meter. Hij schiet hem naast. Stond daar eigenlijk wel buitenspel. Maar dat is gewoon zo typisch. Ja. Het zijn de momenten, kleine momenten.
Ik ben het met je eens en ik ben het ook weer niet met je eens. Want je weet dat je in wedstrijden dit soort momenten krijgt.
Ja.
En als je niet heel goed en overtuigend speelt, kun je door dit soort momenten verliezen. Als dit in september was gebeurd, dan hadden ze de wedstrijd niet met 5-0, maar met 5-1 gewonnen. En nu verliezen ze hem. Neem bijvoorbeeld dit seizoen Heerenveen. Die winnen ze met 2-1. Maar Idrissi, 2-1, zeg ik het goed? Dacht het wel. Maar Idrissi die moet na 5 minuten, na een kwartier een rode kaart krijgen. Die krijgen ze niet. En dan winnen ze toch nog die wedstrijd. Kijk, soms valt het ook goed. Maar speel je goed, ben je stabiel, dan krijg je geen rode kaarten. Dan speel je veel beter. En dan win je met 2-3 goals verschil. En als het tegen zit, win je met maar 1 goal verschil.
Nee, daar ben ik 100% met je eens.
Groningen-Ajax, hetzelfde. Ga die wedstrijd analyseren. Ajax was beter dan Groningen die wedstrijd. Creëerde meer kansen, kreeg minder kansen tegen. Alleen je bent gewend van Ajax dat ze oppermachtig zijn. Dat zijn ze niet. En dus heb je snel de neiging te zeggen Groningen was beter.
Ja.
Alleen wat er gebeurt is, als je zo weinig overwicht hebt in een wedstrijd, en het valt even verkeerd, een hensbal wordt over het hoofd gezien, een bal verandert van richting, ja, dan verlies je gewoon met 2-0 of 2-1. Dat is precies wat er gebeurt.
Maar het is terecht wat je zegt, want het ligt heel dicht bij elkaar. En kijk, de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen, zeg ik je altijd op de redactie. Van, hè, als er een spelletje gespeeld wordt, ja, in het begin leuk wat het, maar hè, die zijn voor de kinderen. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat er op het eind gebeurt.
Ja.
Hè, wie krijgen de lekkerste pannenkoeken?
Bloemen in mei. Ja.
Ja, nee, maar en dat is natuurlijk al wat we heel lang hebben geroepen over AZ. En ik vind het ook heel raar, en toch een puntje van kritiek, niet op het voetballende gedeelte, maar op alle interviews. Alle interviews in januari. Hè, we jagen, hè, we geloven erin en dat soort dingen. Terwijl ik denk, je bent pas halverwege. Hè? Wanneer is de laatste keer dat ze tot het einde hebben volgehouden? Nou, dat is voor mij 10 jaar geleden.
Ja.
Met een totaal andere ploeg. Hè? Maar ik vond het heel raar om dat dan zo erg te roepen. Blijf gewoon in de luwte.
Nou, wat ik heel erg opvallend vond is, zowel naar Sparta als naar Willem II, als naar NAC, als nu naar Twente. Het was een slechte wedstrijd, het was een incident. We moeten gewoon weer hard werken, het gewoon weer oppakken. Er wordt niet onderkend dat er structureel iets minder is.
Nee.
Er wordt iedere keer gezegd dat het een incident is. En daar geloof ik dus niet in.
Nee. Maar goed, zo kan het ook wel weer zijn. 1 maart, als ze daar winnen van Ajax in de Johan Cruijff Arena, dan kan het zomaar nog wat gat weer 3 punten zijn. We zien het wel in de toekomst. Het is in ieder geval, optiebarend om te zien hoe snel het dan kan gaan. Dat je verliest van de nummer 6 voor mij uit de KKD. En eigenlijk vrij kansloos verlies bij Twente. Twente, wat natuurlijk een heel bizar verhaal is vooraf met Wout Brama. Wout Brama is niet zo geliefd bij Garcia. Is niet zo geliefd bij Sander Bosker. Dat is uitgelekt afgelopen week. Daar hebben we het ook afgelopen vrijdag uitgebreid over gehad. Maar ja, dat hij überhaupt weer bij de selectie zit, dat fronst echt mijn wenkbrauw. Ik snap er echt helemaal niks van. Inmiddels heb ik ook wel gehoord dat ze hem niet weg konden sturen. Dat dit misschien een compromis is, dan dat hij gewoon bij de selectie zit en dan nooit zal spelen. Maar het blijft toch merkwaardig. Als je weet dat de trainer en de keeperstrainer eigenlijk je gewoon eigenlijk een gezwel vinden binnen de selectie. Hè? Je zorgt alleen maar voor onrust. Je bent het lek naar de media. Je bent het lek naar de supporters. En toch zit je dan op de bank.
Ja, Garcia heeft er voor de wedstrijd iets over gezegd. Niet heel veel trouwens. Er werd toen onder andere aan hem gevraagd, is er dan een gesprek geweest? Waarop hij zei, wie zegt dat er niet al eerder een gesprek geweest is? Toen werd gevraagd, is er dan een gesprek geweest? En toen zei hij weer dat hij daar niet op in wilde gaan.
Ja.
Kijk, ik heb als eerder in een podcast gezegd van, het is niet op sportieve gronden dat hij er niet bij zit. Brama moet gedrag vertoond hebben wat grote irritatie heeft gewekt bij Garcia. Nou, dat blijkt nu dat dat inderdaad zo is. Alleen, en dat hoeft niet een slechte beslissing te zijn, hoe gek het ook op iedereen overkomt dat hij nu weer bij de selectie zit. Op het moment dat een beslissing zoveel onrust veroorzaakt in alle geledingen van de club, maar ook bij supporters, dan moet je op een gegeven moment ook overwegen of de remedie, hè, in de ogen van Garcia dan, niet meer kwaad doet dan de kwaal zelf. En dan kun je dus beter de kwaal maar weer bij de selectie halen. En dat is volgens mij wat er gebeurd is. En eigenlijk met niet zoveel woorden heeft hij dat ook gezegd. Wat ik hoop dat gebeurt, of misschien al gebeurd is, is dat er gewoon om een tafel gezeten is en gezegd is van, maar wat irriteert ons dan zo? En waar beschuldigen we jou van? Ja. En wat geeft Brahma toe? En wat kan Brahma in zijn gedrag aanpassen? En als je daar samen uitkomt, ja, dan kun je misschien wel ook weer het seizoen vervolgen. Ruzies in het voetbal duren vaak heel lang, maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Net zoals in de rest van de wereld kun je af en toe ook met een goed gesprek
iets onder... Als je de pure haat in de stemmen van Bosker en Garcia, of gewoon de pure ergernis. Haat is nog wel een stap verder, maar ergernis...
Ergernis wel, maar ja, haat maar heb
fuck,
ik niet gehoord.
Maar Garcia hoorde ik wel echt, weet je, fuck. En dat ze eigenlijk intrappen de supporters. En het zit heel diep, want niemand ziet het. Hij ziet het, hoe Brahma iedereen bespeelt. Maar de rest ziet het blijkbaar niet. Ja.
Dus, kijk, de vraag is, bespeelt Brahma iedereen? Ja. Of is Brahma een speler die in die selectie zit, maar een senior is, die alle grote sponsoren kent, die alle mensen van de media kent, die daar een relatie mee heeft, die daar gewoon mee praat, die misschien echt niet alles zegt, maar soms ook niet, net doet alsof zijn neus bloedt, en dan wel eens iets zegt. En dan kom je in een grijs gebied, wat je vaak hebt met senioren spelers bij een club, dan kom je in een grijs gebied van, vinden we jou een fariseer, of vinden we jou een senioren speler die best wat meer mag zeggen dan de ander. Mm-hmm. Ja, als dat het geval is, dan kun je er wel degelijk uitkomen. Ja. Misschien is dat ook wel gebeurd, want het is natuurlijk heel raar dat hij nu ineens weer bij de selectie zit. En ja, wat ik ook zou vinden is, als je hem nu bij de selectie haalt en hem vervolgens nooit meer gebruikt, ja, dan is het ook een soort van wassenneus natuurlijk.
Maar het zou je niet verbazen dat het gebeurt, toch, in de voetbalwereld?
Nee.
Een vaste neus.
Nee, dat is ook waar.
Maar
het zou mij ook niet verbazen als hij over 5 wedstrijden, als er 2 blessures zijn, defensief op het middenveld gewoon weer een keer speelt. Hoor. Ja.
Overigens werden ze... Ik zag een spandoek voorbij komen. Vooral pro-Bosker. Pro-Brahma.
Ja.
Anti-Ted.
Ja. Ted toch? Van komen en een Ted van gaan, hè?
Ja.
Twexit. Ja. En Ted van komen, Ted van gaan.
De club heeft nog een optie trouwens dit jaar, mochten ze hun contract willen verlengen.
Wat, van Brahma of van Ted?
Van Brahma, oh. Ja. In ieder geval, ja, hulde voor Twente, dat moet nog wel even gezegd worden. Menig ook trouwens. Koopmeiners maakt een enorme flater op het middenveld. Maar Menig maakt het uitstekend af voor Noah Lang. Goede keuze van Noah Lang geweest om dit te doen. Er zijn spelers die zeggen, zeker, nee, we vechten voor mijn kans in de Johan Cruijff Arena. Had misschien ook nu ook wel wat kansen gehad, maar hij zegt, nee, elke wedstrijd spelen. Nou, ik denk dat het voor beide partijen heel goed is. Dus, ja. Maar goed, zoals we net zeiden, je kan winnen, maar dat betekent nog steeds niet eigenlijk dat je opgelucht adem kan halen. Maar gelukkig is er nog altijd ADO Den Haag. Rechtstreeks degraderen doe je in ieder geval dit seizoen niet meer. ADO Den Haag tegen PSV 0-3. Ik denk dat niemand zal verbazen. Wat mij meer verbaasde was na afloop het interview van Alan Pardew met de vrienden van Omroep West. Waar eigenlijk hij zegt dat hij nog geen idee heeft hoe die gaat voetballen.
Ja, wat me wel opvalt bij die interviews van Alan Pardew, en dat had ik van tevoren eigenlijk niet verwacht. Hij stelt zich vaak kwetsbaar op. Hè? Hij zei,
hier was hij redelijk klaar mee met die interviewer.
Oh, toch wel?
Ja,
oh.
Ja, hier was die, ja, misschien was dit de laatste in die hele rij.
Ja.
Maar nee, ja... Ja, ik zag hem vandaag ook een paar keer voorbij komen op Twitter. Dus, ja,
maar als hij zegt dat hij het niet weet, dat is ook kwetsbaar opstellen of hij de interview nou aardig vindt of niet. Ik kan me herinneren na de wedstrijd tegen RKC dat hij zei van, de tegenstander was heel goed. Ze zullen wel zich wel afvragen, hoe kan het dat we geen resultaat hebben gehaald? Terwijl het natuurlijk heel makkelijk is om de eer naar je toe te trekken als je een keer wel resultaat haalt. Dat heeft hij niet gedaan. Maar ik vind de beslissingen van Pardew, dat moet ik wel zeggen, vind ik onbegrijpelijk. Somerville hebben we het hele jaar kunnen zien. Maar is een lichtpunt bij ADO.
Hoorde ik.
Ja, dat zegt hij iedere keer. En vervolgens de volgende wedstrijd speelt hij gewoon weer. Ja. Ik geloof er helemaal niks van.
Ja. Maar uiteindelijk, eigenlijk de kern van het interview wat hij heeft gehad met Omroep West is dat hij zegt, ik blijf wisselen totdat ik een winnend team heb. Ja, maar misschien had je aan iets moeten werken. Misschien had je niet 7 spelers moeten halen. Hij zegt ook, weet je, in het interview, ik weet niet over 1 of 2 spelers, het is duidelijk te zien dat die nog wat meer wedstrijdritme nodig hebben. Ja, maar die tijd is er nu niet meer.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk het verhaal bij winteraankopen.
En ik ben heel blij, want jij hebt nu een paar keer gelijk gehad. Ik heb het in de winterstop gezegd. Het is gewoon een veel te grote gok die je maakt. En neemt, als ADO zijnde. Met een nieuwe trainer, een nieuwe assistent. Spelers die amper hebben gespeeld, op een ander niveau hebben gespeeld, de competitie niet kennen. En dan moet je jezelf maar gaan handhaven. Ik denk, met het geld dat er blijkbaar was. Ik hoorde Aten Mos het ook weer van de week zeggen. Aten Mos was ook benaderd om trainer te worden door Kees Jansma. Dat er geld was voor versterkingen. Nou, als je Alfons Groenendijk had laten zitten en die had nog wat versterkingen mogen halen. Nou, dat is een behoorlijk hot take die ik nu zeg. Ze had het in ieder geval niet slechter gedaan dan Alan Pardew tot nu toe.
Nee, ze had het zeker beter gedaan.
Toch?
Ze had het zeker beter gedaan. Het punt, het gekke uit de hele situatie. Nou, ten eerste heeft Groenendijk op een gegeven moment de eer aan zichzelf gehouden. Daar speelde op de achtergrond wel het gevoel dat het vertrouwen in hem aan het wegcijpelen was. Wat zeer onterecht is. Hij is bij ADO binnengekomen toen ADO ook bijna op degraderen stond. Hij heeft toen twee hele goede seizoenen gespeeld. In die tijd zijn ieder jaar de beste spelers weggegaan zonder dat er echte kwaliteit voor is teruggekomen. Ja, vind je dan gek dat je op een gegeven moment zonder door te selecteren en met je beste spelers te zien vertrekken, dat je dan een minder seizoen hebt. Alleen, ze hebben er toen voor gekozen. Kijk, als je dan de trainer dus de deur uitwerkt, dan zou je zeggen, oké, het ligt aan de trainer. We halen een andere trainer, misschien één speler erbij. En dan gaan we het over een andere boeg gooien en kijken of we meer presteren. Maar wat er nu gebeurt is eigenlijk, is je hebt de trainer weggedaan, maar vervolgens zeg je, de selectie is ook niet goed genoeg, want je haalt 8 nieuwe spelers. Dus blijkbaar vond je de spelers die er waren heel erg slecht, anders haal je geen 8 nieuwe spelers. Wat haal je in de winterstop? ADO had niet zoveel geld dat ze kwaliteit konden binnenhalen die bij goede clubs in de basis stond. Dus je haalt alleen maar spelers zonder wedstrijdritme. Die zijn nooit goed, die zijn nooit een oplossing, raken altijd weer snel geblesseerd. Daar zijn duizenden voorbeelden van en toch trappen ze in diezelfde val. Ja, en nu zie je dus dat er een soort vreemdelingenlegioen staat. Allemaal kerels die in de zomer weer vrolijk naar Engeland gaan. En het zal ze worst wezen dat ADO gedegradeerd is. Ja, ik denk dat het heel onverstandig is. Je had beter 1 of 2 spelers kunnen halen die echt een meerwaarde zijn. En die misschien nog voor een EK-selectie bij een of ander land willen strijden. PSV kan in principe ook niet Rodriguez halen. Die verdient eigenlijk veel te veel. Alleen die kun je halen omdat hij een reden heeft om daar te willen spelen. Nou, zo creatief moet je zijn. 1 of 2 spelers van echt niveau halen, was je beter geworden en had je een kans gehad. En nu gaat het schip gewoon...
En dan ben ik heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat. Maar goed, PSV goed. Toch wel weer een belangrijke rol voor Ryan Thomas. Hè?
Zeker.
We hebben het al over gehad. Heel leuk voor de kleine Nieuw-Zeelander dat hij het nu... laat zien, Sam Lammers. Het is gewoon het nieuwe PSV na de winterstop, wat er nu langzamerhand, we moeten ook nog niet te veel in Polonaise gaan lopen over het vertoonde spel van de Eindhovenaren. Maar het lijkt weer wat positiviteit in de groep te zijn. Deze twee zijn daar wel echt. Eigenlijk de oorzaak van dat er eigenlijk weer positief over PSV gepraat kan worden. Er was natuurlijk wel een dingetje nog na afloop over spreekkoren op de tribune. Het ging eigenlijk een verschrikkelijk spreekwoord. Of eigenlijk spreekwoord, wat zeg ik nou?
Spreekkoor.
Spreekwoord is het niet, absoluut niet. Nee, het ging over dat er zou gezegd worden door de harde kern van ADO van Mo, waar is je vader nou? Het zou over Mo Iataren gaan. Zijn vader is natuurlijk vorig jaar overleden, maar eigenlijk is daar nog geen bewijs voor gevonden. Sterker nog, ik heb het ook niet gehoord. Ik heb het teruggeluisterd. Weet je, dat je dan aan je telefoon zo gaat. Hè? Gaat luisteren op je tv op je alle hart zet. En dat de mensen zeggen, Niel, wat ben je aan het doen? Ja, ik wil toch even luisteren. Nou, ook niet echt een bijster interessant spreekwoord. Ook gewoon echt heel raar. Homo's vieren carnaval. Het zal. Maar dat is natuurlijk wel een wereld van verschil. Maar daar is heel veel commotie over ontstaan. Hè? En ik denk dat het ook wel meespeelt dat... Nou, Twitter heel fijn is als medium om te gebruiken, hè, wanneer iets is. Maar je kan er niet blind op afgaan. En dat is wel gedaan door heel veel mensen. Uiteindelijk werd het ook in diverse praatprogramma's besproken. Het werd na afloop besproken in de Mixzone. Ik zag diverse interviews voorbij komen. Ik zag Denzel Dumfries bij Veronica Insight moeten verantwoorden voor dat spreekkoor. Terwijl, er was geen spreek. Bij jullie in de uitzending, bij de Eretribune, ging het er heel lang over. Het is toch wel zonde eigenlijk dat zoiets ontstaat, toch?
Ja, inderdaad. En, het is een soort... Eén iemand denkt iets te horen, die gooit het op Twitter. Mensen kopiëren het. Het is ook een beetje misschien sensatiezucht. En zoiets gaat een eigen leven leiden. En ja, het is geen goede zaak. Maar wat ik wel vind is... Ik heb reacties gezien van... het was alleen maar homo's vieren carnaval. We hebben volgens mij een half jaar geleden... hebben we de speeldag tegen de LHBT-discriminatie gehad. Dat is blijkbaar nu dat het weekend weer voorbij is... geen issue meer. Ja...
Nee, maar weet je wat dit meer is?
Kijk, we praten over een extreem kwetsend spreekoor of een discriminerend spreekoor. En het ene is dan minder erg dan het andere. Nee, daarom zouden we eigenlijk moeten zeggen dat het allemaal met een sisser afloopt. Ja.
Nee, helemaal niet. Maar sterker nog, ik denk dat je bij elke wedstrijd een homo in een spreekoor voorbij hoort komen. Het woord homo.
Nou, dat gebeurt nog steeds heel veel. Het is niet alleen maar...
Nee, maar daarom dat... Ik denk, wat ik meer zeg, ik snap het niet. Want Homo's vieren carnaval. Ja, oké. Okay. Geen idee. Ik denk dat correct.
Nou, laten we het niet beoordelen op originaliteit.
Ik denk dat het correct is. Net zoals hetero's carnaval vieren.
Nee.
Maar ik bedoel meer om te zeggen... Weet je, dat is een hele andere discussie. Het ging meer mij over dat we wel met z'n allen ook even elkaar moeten helpen. Weet je, en ik snap ook wel dat er snel met een vingertje gewezen wordt naar het ADO-publiek. Want er worden ook wel echt, echt hele nare dingen daar geroepen in het verleden. Hè? Of mensen uitgescholden, oerwoudgeluiden, hè? Ja. Herinner ik me nog.
Antisemitisme.
Maar, ja, dus weet je, ja, het is een beetje in het midden. Alleen ik vind, ja, je moet wel ergens een bron... Weet je, je moet het wel juist hebben. Laten we daar eigenlijk bij
Je moet niet een club of een groep supporters op hun verleden beoordelen als er spreekwoorden zijn. Je moet gewoon luisteren wat het is en er pas iets van vinden als je zeker weet wat het is.
Dat was een beetje commotie. Commotie was er ook na afloop, want we hadden een voorzitter die zich bij Fortuna Emmen beklaagde over de arbiter, meneer Gun. Heb je het meegekregen?
Ja, hij wilde geïnterviewd worden, maar alleen live.
Oh?
Ja.
Oh, ja.
En daarom zijn
die
interviews
wedstrijd,
ook
toch?
Niet doorgegaan. Zowel niet bij Fox als
waarom?
Bij Omroep Limburg. Nou, omdat bij Fox hebben we de gewoonte dat de programmering door onszelf bepaald wordt. En niet door voorzitters van clubs die ontevreden zijn over scheidsrechtelijke beslissingen. We hadden hem anders wel graag geïnterviewd natuurlijk. Maar in dit geval zijn we daar dus niet uitgekomen. Ik denk ook, ja, het was misschien wel een leuke tv geweest, hè? Zo'n voorzitter die blijkbaar heel emotioneel is.
Ja.
Anders kom je niet stampvoetend een interview vragen. Maar overigens had hij wel gelijk, want het was natuurlijk wel een penalty.
Ja, overigens, hij heeft... Ik heb die tweet gezien. Het ging erover, hij was boos. Hij was heel boos. A disgrace to football. A referee saying that he saw the penalty, but VAR did not mention anything, so choose... not to decide for it. Fox Sports and NOS Sport refused a live interview, so now I have to tweet about it. Speechless.
Ja, dat vind ik ook wel een grappige bewoording. Fox Sports refused a live interview. Sinds wanneer kunnen voorzitters bepalen of er live interviews worden uitgezonden door tv-netwerken?
Nou,
die gedachtegang vind ik heel vreemd.
In Italië kon het toch? Berlusconi had een eigen tv-zender.
Ja,
toch?
Maar deze meneer is nog niet eigenaar van nog Fox, nog NOS. Dus...
Nee, maar ik vind het wel heel mooi. Maar kijk, het is natuurlijk, het is ridicuul, want dit kan gewoon niet. En Isitan heb ik wel eens ontmoet en is een hele vriendelijke man en heeft goede dingen gedaan met Fortuna tot nu toe. Maar ja, ik weet niet. Het zat zo diep. Hij heeft 4 filmpjes gepost van incidenten uit die wedstrijd. Ja, maar serieus, ik ben heel benieuwd.
Ja, maar dit is het bekende verhaal. Als je 18 voorzitters of 18 trainers gaat vragen... goh, over het hele jaar, met alle scheidsrechtelijke beslissingen die er geweest zijn... hebben jullie daar voordeel of nadeel van gehad? Dan zullen er waarschijnlijk 14 zeggen dat ze nadeel hebben gehad... 2 of 3 zullen zeggen dat het aan het einde van de rit wel ongeveer gelijk zal zijn. En misschien zal er eentje zeggen dat ze voordeel hebben gehad, als het al zo is. En dat kan natuurlijk niet.
Maar hoe boos was deze man? Want hoe boos ben je dat je die tweet eruit zit, vind ik wel echt humor. Want als ik boos ben, ik wil mijn verhaal doen. En jij staat daar en je zegt, ja, Neil, allemaal leuk en aardig. Maar bij Fox Sport gaan we geen aandacht besteden aan Neil Peetsen. En als je dat wil, dan kunnen we een interview later opnemen. En dan dat ben ik boos weg en zeg, Ed Wielaert C, die weigert mij een interview en dat soort dingen. En dan ga ik naar huis en dan ga ik zoeken en dan ga ik knippen en plakken. Of ik bel iemand, kan je knippen. En waarschijnlijk bel ik dan Broes. Ik wil uit die wedstrijd 4 fragmenten, Broes, kan je deze losknippen voor me?
Ja.
En dan, ja, ik vind het ook wel iets moois. Ik zit dan zo naar de zijkant te kijken. Ik denk, ja, ik zou nu zo graag dit willen zien hoe dit in Huize Gun zich afspeelt. En dat hij zo boos en...
Ja, maar dat is een van de redenen waarom voetbal zo leuk is, toch? Tuurlijk. Dat mensen heel boos kunnen worden.
Over die wedstrijd overigens, inderdaad, had wel gelijk. Want hadden we al een pingeld kunnen hebben. Het veld, daar zullen we het niet meer over hebben. Want Mark Diemers mag er niet meer over. Heeft hij nog iets over gezegd, Mark Diemers?
Ik heb het niet gehoord.
Heel goed, Mark. Lekker, man. Mark Diemers heeft niks meer over het veld gezegd. Mocht hij het wel gedaan hebben, laat het even weten aan me. Het was een waardeloze... Het was iedereen, denk ik, uiteindelijk blij met een punt. In ieder geval niet verloren in de degradatiestrijd. Of eigenlijk meer in de PD-strijd. Aan de andere kant, als je ergens punten kan pakken, is het wel in deze wedstrijd. Want het zijn eigenlijk dan... Het zijn geen 6 punten, maar je zit je directe concurrent. Is dit dan 6 punten wedstrijd? Als je zelf wint, dan ga je er 3 omhoog.
Ja, dat zeggen ze dan. Hè.
Ja. Nou goed. En het ging natuurlijk... Ik wil nog even 1 momentje eruit halen over scheidsrecht. Nina, zeg het goed?
Nina, ja.
Nina, ja. Die zijn tweede geel krijgt. En ik snap het. Ik snap het oprecht. Want hoe kan... Die grens ziet het verkeerd en hij denkt... Hoe
ja, 2 keer achter elkaar. Hè? Ja.
Hoe is dit mogelijk?
Ja.
Maar cruciaal verlies, want hij is voor mij nu geschorst, toch? Dan als je... Krijg je dan een automatische schorsing of is dat alleen in het amateurvoetbal zo?
Twee keer geel-rood is 1 wedstrijdschorsing automatisch. Ja.
Dan missen ze hem wel. Want het is gewoon voor Fortuna een belangrijke, een enorm belangrijke speler.
Ja, maar wat ik wel moet zeggen, in de regel staat dat als je met te veel misbaar protesteert tegen een beslissing, al is die verkeerd, dan krijg je een gele kaart. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, over het algemeen zijn de scheidsrechters in Nederland daar helemaal niet zo heel kinderachtig mee. Maar kijk, wat, ja, als je terugkijkt, Nienaar die zat daar alsof het grootste onrecht van de wereld was aangedaan. Dan gingen ingooien de verkeerde kant op.
Ja, dat weet ik ook. Ja.
En dan neem je het risico en dan krijg je die gele kaart. Ja, ik denk dat Nienaar ook zou moeten denken van, tuurlijk, die assistent heeft het niet goed gezien.
Manschot is ook niet zo iemand die snel geel trekt voor dit soort dingen.
Nee, geeft ook niet snel penalties.
Nee. Beste vriend van Bas Nijhuis.
Ja. Voor mij was het heel gunstig trouwens, voor mijn weddenschap.
Ja, want daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Voor al uw bettingstips zeg ik altijd, volg op de Twitter @deadviseurs. Maar je kan ook gewoon Christian Wielaert gaan volgen, want die had toch een bettingtip. Alleen, ja, dat geldt natuurlijk ook in de bettingwereld. Hey? After bets is het allerslechtste wat je kan doen als je een goede bet hebt gehad. Want dan kan je zeggen, kijk eens wat ik goed heb gehad. Je had hem vooraf moeten delen. Tip voor de toekomst, Christian Wielaert.
Ja, ik ben niet uitgenodigd vorige week maandag, anders had ik het wel gezegd.
Je kan gewoon op Twitter gooien, hè?
Ja, blijf aan de gang.
Oh, oké. Okay. Vitesse Heerenveen, het spektakelstuk van de zondagmiddag. Eigenlijk, ja, de brunchwedstrijd, lunchwedstrijd. Hele gekke wedstrijd, rare wedstrijd. Gebeurde van alles. Uiteindelijk wint Vitesse met 4-2. Brian Linsen weer gewoon echt met twee hele goede goals. Die eerste is een typische Linsen goal, denk ik, hoe hij hem afmaakt.
Ja.
Tweede loopt hij op het juiste moment weg. Maar het was zo'n rare wedstrijd, want ik was me echt aan het klaarmaken voor de middag, voor de potjes. En 2-0, 2-2, 4-2, het gebeurde echt van alles. En
gekke is, het is een wedstrijd waarvan je van tevoren denkt, je gaat niet heel veel goals maken.
Inderdaad.
Vitesse dit seizoen toch vooral van de verdedigende organisatie is wel een beetje veranderd sinds Loeski weg is, maar toch. En aan de andere kant Heerenveen, wat wilde gaan voetballen na de winterstop. Voor de winterstop vooral wat voorzichtiger speelde, minder goals tegenkreeg. En daarom in de stand het heel goed deden. En nu, na de winterstop, nauwelijks nog een punt halen. Dus je denkt van, die gaan ook wat voorzichtiger spelen. En ja, door het scoreverloop krijg je een wedstrijd met 6 doelpunten. Daar had ik niet op gegokt.
Nee, ja, ik ook niet. Gelukkig niet. Maar het was inderdaad een hele gekke wedstrijd. Wat eigenlijk op een gegeven moment beide kanten op kon gaan. Maar Vitesse trekt hem uiteindelijk over de streep. Het is best wel een belangrijk duel. Uiteindelijk, pardon, richting de play-off plekken. Hè, het zijn ploegen die natuurlijk, Vitesse staat wel een stukje hoog. Maar uiteindelijk zijn dit de ploegen die elk jaar met elkaar strijden in die play-offs ongeveer. Je kan ze met potlood opschrijven. Nu gaat er waarschijnlijk iemand op Twitter zeggen, ja, maar de afgelopen jaren dit en dit en dit. Maar het gat is nu tussen hun 9. En dat had natuurlijk, als ik het goed zeg, had 9, had 3 kunnen zijn.
Ja.
En dat is wel uiteindelijk in die end waar het om gaat.
Ja. Nou, maar Heerenveen komt bijvoorbeeld ook achterop bij Groningen nu. En waar ze nog niet zo lang geleden ongeveer gelijk stonden, of boven Groningen zelfs.
Je bent al van de bruggetjes vandaag. Je bent in topvorm vandaag, hoor. Dat is jouw potje, hè, Sparta-Groningen.
Ja, gekke huiswedstrijd.
Dat is echt een hele rare wedstrijd. Ja.
Ik denk ook dat er zijn heel veel rare wedstrijden geweest. Ja, ik heb hem hier en daar ook door Storm Dennis.
Ik heb nu heel vaak gezegd, het is een hele rare wedstrijd. Maar het was ook, het was een heel raar weekend. Gebeurde
Maar ik denk dat ook echt door die omstandigheden, gekke velden, natte velden, heel veel wind, ballen die wegwaaien.
Ja.
Ik denk dat het echt van invloed is. Ja, niet in de arena natuurlijk, maar op heel veel andere velden is dat wel van invloed geweest. En je zag dat ook bij Sparta-Groningen. Dat echt heel verzorgd, mooi voetbal. Dat was heel lastig.
Ja.
Vond Groningen wel met name de eerste helft goed spelen met veel dynamiek. Daar waar ze eigenlijk ook de spelers voor hebben. Ze hebben niet, er wordt wel eens gezegd, Groningen niet frivol, niet leuk meer om naar te kijken. Maar voetbal is wat mij betreft niet alleen maar leuk als je jongens hebt die twee spelers kunnen uitspelen, Mahis en dat soort types.
Nee.
Voetbal kan ook heel leuk zijn met goed direct spel, met strijd, met goede pressie. Dat was eigenlijk een beetje wat Danny Buijs vooraf ook zei, dat hij terug wilde zien. En dat zagen we, zeker de eerste helft zagen we dat ook. Tweede helft zie je dan weer dat Groningen te veel gaat leunen op die voorsprong, wetende we kunnen aardig verdedigen. Ja, en dan komen ze eigenlijk toch nog in problemen.
Ja, maar het gekke is natuurlijk die eerste pingel die ze tegenkrijgen. Toch?
Ja, ik vond die eerste vond ik, die kun je geven.
Ja,
Maar laat ik zo zeggen, ik zat met Ali Boussabon als analist naar de wedstrijd en naar de situatie te kijken. En wij zeiden, ja, als een scheidsrechter die niet geeft, zeg je daar niks van. Nee. Maar dit gaat een VAR niet terugdraaien, want daar is contact, hij struikelt, hij valt, er is contact met benen, er wordt geduwd en getrokken. Aan de andere kant, je ziet in de herhaling dat Fortes als eerste aan Ter Wierik gaat zitten. Ter Wierik doet wat terug, ze raken beide een beetje in disbalans en dan lopen ze de 16 in en dan struikelt Fortes en dan wordt de penalty gegeven.
Ja, het gekke
dus is ook niet verstandig van Ter Wierik.
Het gekke is ook dat uiteindelijk dit, normaal kan je gewoon wegwuiven, want die bal komt geen eens voor en eigenlijk zouden geen hanaar hebben gekrijt, toch, op het kasteel. Als hij gewoon zegt corner.
Ja, klopt. Dat
is eigenlijk niks aan. Ja. Maar goed, uiteindelijk Sergio pakt hem. Pakt hem echt goed.
Ja.
Pakt hem goed uit de onderhoek. Via de paal gaat hij eruit. En uiteindelijk gaat het dan eigenlijk vrij snel met Asoro. Die hij bij juichen zei van, ja, dit is een bewustie. Heb je dat nog teruggezien?
Ja, ja, het was gewoon een keepersfout.
Ja, wat, nou ja, ja, ja.
Nee,
eens.
Kom op.
Nee, Haroes gokt en je mag nooit gokken als
precies.
Keeper.
Maar waar gokt hij op?
Nou, dat die bal voorkomt.
Ja, maar als de voorzet was geweest, had hij hem nooit gehad.
Ja, dus
als een goede voorzet was geweest.
Nee, maar dus gokt
hij doet iets. Wat hij eigenlijk doet is half een schot stoppen half een voorzet eruit halen.
Ik denk dat
maar beide had hij niet gedaan.
Nou ja, ik denk dat hij die voorzet misschien had gehad. Omdat hij dus gokte. Als hij normaal had gestaan, had hij die voorzet niet gehad.
Maar zie je hoe laag hij blijft. Hoe hij naar achter valt.
Ja.
Hij komt in een kansloze positie.
Heeft Harm Seinstra hier al iets over de keeperscanner van Nederland? Harm Seinstra gooit af en toe wat op Twitter. Ik heb nog niet gekeken.
Ik heb ook de goal 4 keer terug moeten kijken. Om echt te zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat hij nou eigenlijk doet. Tuurlijk, hij moet afgeleid zijn door een gedachte van, zal die bal voorkomen? Of ik gok dat hij laag in de lange hoek gaat schieten. Maar het is heel raar wat Haroes doet.
Ja, hij heeft alleen. Mooi, hashtag keeperskwesties. Dit vind ik echt heel mooi. Hij heeft, dit weekend heeft hij Twente AZ uitgekozen. En AZ, of Ajax RKC, dus geen Sparta. Maar goed, Haroes zit mis. Kiet overigens een prima seizoen, moet ik zeggen.
Ja, vind ik ook. Hoewel die gisteren niet goed was. Had nog een moment van waar ik hem onzeker vond.
En een goede goal bij die tweede. De assist van Zeefuik. Lundqvist die hem heel goed binnenschiet. Ja. Ondertussen.
In de studio valt
er iets aangevallen. Uit de studio hier naar beneden. Geen idee wat er naar beneden viel. Dan is het 2-0. Dan is er een verschrikkelijk moment waar het eigenlijk voor mij nog best wel goed gaat met Bart Vriends en Dante Rigo.
Ja, nou, Bart Vriends heeft zelfs de wedstrijd uitgespeeld. Moest wel gehecht worden. Was daarom niet voor een interview beschikbaar. Ik vind het altijd prachtig als een speler met zo'n bebloede tulband voor de camera
zeker.
Komt.
Dus, maar Bart Vriends. Bart Vriends
altijd beetje aanvragen, zeg ik dan.
Ja, Bart Vriends is een beetje ideaal schoon zo'n typeje. Weet je, haartjes altijd goed. En weet je, ziet er goed uit. En dat soort. Maar dit was gewoon dit was een Schotse verdediger.
Ja,
die dat duel. Die nam alles mee.
Vietnam.
Toch? Die nam alles mee in dat duel.
Ja.
Want als je dat duel ook in slow motion ziet, die neemt echt alles mee. Die denkt dat hij een duel aangaat met een Groninger. Het was alleen onze kleine vriendelijke Belg. Ja. Dan
die ook heel dapper dat duel.
Ja, maar
daar is hij eigenlijk niet voor ingehuurd.
Nee.
Alleen hij had een enorm ei op zijn hoofd.
Ja.
Ik zag hem ook weggedragen worden. Hij lag helemaal bewegingsloos in de brancard.
Zeker.
Ik vond het.
Zijn nare beelden
geen
altijd.
Prettig. Ja, heel naar. En ik maakte me ook echt zorg.
Ja.
Maar het interview achteraf met Henk Vreese hoorde ik al dat zij Vreese van, we hebben de eerste testen gedaan en dat zag er allemaal goed uit. Dus het lijkt op het eerste gezicht allemaal mee te vallen. Laten we hopen dat het inderdaad zo is. Ik denk niet dat hij komend weekend alweer aan de aftrap staat. Dat lijkt me onverstandig. Maar
ja. Nee, het vervelende is natuurlijk dat hij juist nu, weet je, dat is iemand waar we aan het begin van het seizoen over hebben gehad, weet je, over hoe iemand eigenlijk een stapje omlaag moet doen om wekelijks te spelen, te laten zien wat een goede voetballer is.
Ja.
Hij deed de voorbereiding mee met Van Bommel. Toen sprak ik hem ook en toen zei hij, ja, ik denk niet dat dit hem hier wordt, maar ze hebben heel veel vertrouwen. Ze hadden toen net zijn contract verlengd. Toen een paar dagen later bij Sparta. Nou, heeft hij best wel tijd nodig gehad. Niet altijd alles vanaf het begin gespeeld.
Ja.
Maar nu zie je gewoon hoeveel potentie die heeft. Als hij gewoon wekelijks het spel kan voetballen. Daar het tempo kan dicteren bij Sparta. Wat gewoon een hele fijne voetballer is.
Hij is sinds de winterstop in het team gekomen. Samen met Joosten trouwens.
Ja.
Je ziet dat die twee echt wat toevoegen aan het team. Nou, voorin is het natuurlijk ook wat weggegaan. Maar Rigo, ook als je vooraf in de catacomben met spelers speelt. Bijvoorbeeld met Vriends, toen hij nog niet dat bloede hoofd had vlak voor de wedstrijd, had ik het even over van, ja, jullie corners, jullie hebben veel goede koppers. Laatste 7 goals, 4 uit corners. En daarvoor het hele seizoen geen enkele. Wat is dat nou?
Goeie
en hij zei meteen, de trap van Rigo. Ja. We hebben andere mensen met een goede trap, maar Rigo heeft zo'n goede trap. Dat maakt het zoveel makkelijker om te scoren uit dat soort moment. Maar ook in zijn voetbal en in zijn verdedigende kwaliteit heeft natuurlijk laten zien dat hij wel echt aanwinst voor Sparta.
Ik ben ook benieuwd. Het niveau wat hij nu laat zien is natuurlijk nog niet het niveau wat hij bij PSV straks heeft. Met Hendricks en Rosario de concurrentie aan moet gaan. Maar goed, hopelijk gaat dat eitje op zijn hoofd snel weg.
Nou, maar stel, Niel, ja? Als Rigo nu, met wat hij nu laat zien, onderdeel zou uitmaken van de selectie van PSV, dan zou hij toch gewoon spelen? Dan zou hij toch gewoon een oplossing zijn?
Nee, ik weet niet of Faber die keuze nu zou maken.
Ik denk het wel.
Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, ja, geen idee. Maar laten we het volgend seizoen, wie ook de trainer daar mag worden. Nog even één dingetje. Rahi. Vind ik wel bijzonder.
Ja.
Penalty missen en dan weer achter de bal gaan staan.
Nou, het allermooiste is dat in de uitwedstrijd bij Groningen-Sparta Smeets bovenaan het lijstje stond om de penalty te nemen. Smeets wilde die penalty ook nemen, maar Rahi had de bal al als eerste te pakken en liep naar de penalty-stip van ik ga dit varkentje wel even wassen. Ontstaat een discussie, een ruzie. Vanaf de kant moet er worden ingegrepen. Maar ja, je weet wat er dan gebeurt. Zo'n Smeets denkt van ja, nou moet ik hem wel helemaal maken nu ik hem heb opgeëist. De druk neemt toe en Smeets miste prompt die strafschop.
Groningen
achteraf vrees er vernietigend over de actie van Rahi. En terecht, zoiets moet je natuurlijk nooit doen. Dus ik dacht, die Rahi die neemt de rest van het seizoen geen penalty meer. Ja, en hij mocht er zondag dus twee nemen zelfs. Tweede hij miste er één en toch mag hij die tweede ook weer gewoon nemen. Hij zei zelf, ik sta nu bovenaan het lijstje. Daarnaast sprak ik Vreeser, die zei, nee, hij stond niet bovenaan het lijstje. Maar spelers mogen vooraf, niet op het moment dat de penalty gegeven wordt, maar vooraf mogen ze overleggen en dan mogen ze tot een conclusie komen dat een ander dan de nummer 1 in het lijstje, dat was alsnog steeds Smeets, begreep ik, hem neemt. Dus op die manier is Rahi eigenlijk de eerste nemer geworden voor die wedstrijd. En je mist er dan één. Je hebt er ook al voor gezorgd dat er een penalty gemist is in de uitwedstrijd. En dan ga je er toch weer gewoon achter staan. En laat we eerlijk zijn, ik vond dat die eerste al niet heel slecht inschoot.
Nee, het was gewoon heel goed gepakt. Redding,
heel irritant altijd dat er dan gezegd wordt, een penalty die er niet in gaat is slecht ingeschoten. Want de helft van alle penalties die erin gaan, die zijn niet binnenkant paal en die zijn laag. En dit was gewoon een harde penalty. Goed in de hoek. Pat pakt hem perfect. Maar die tweede, ja, die is natuurlijk echt onhoudbaar. Dat was een Cristiano Ronaldo penalty, een Tadic penalty.
Ja, inderdaad. Nee, en opmerkelijk, juist met die historie van wat er hiervoor speelde. Ja. Groningen wint, Groningen sluit aan voor die plekken. Sterker nog, voor mij staan ze nu op een... ze staan gedeeld, samen met Utrecht.
Ze hebben evenveel punten als Utrecht.
Utrecht
mag nog inhalen, heeft iets beter doelsaldo. Maar,
even me gelijk halen bij de Conveel Minder podcast. Thijs Faber, vaste luisteraar, host van de Conveel Minder podcast, viel bijna van zijn stoel toen ik 3 weken geleden tegen hem zei, maar Groningen staat 4 punten achter, dat kan toch? Oh, hoe kan dat nou? En Europese play-offs, daar moeten we helemaal niet ons druk mee houden. Nou, zo ziet u maar weer. 4 weken later, Groningen gewoon op een...
Nou, wat ik grappig vind, daar had ik het ook met Danny Buijs vooraf over. Als het over Utrecht gaat, dan zegt iedereen, mooie selectie, leuk voetballende ploeg, staan waar ze horen te staan. En Groningen, dat gaat over selectie waar weinig frivoliteit in zit. Een ploeg die niet heel aantrekkelijk speelt en die ook niet zo goed voetbalt. Dat zijn evenveel punten.
Maar Groningen heeft een betere trainer, Utrecht heeft een betere selectie.
Blijkbaar.
Maar dat is mijn mening.
Dat is de enige conclusie die je dan kan
trekken. Danny Buijs haalt het maximale, of in ieder geval haalt er heel veel uit. John van der Brom doet dat niet. Maar goed, straks. Dit is een heel lekker sluitstukje van Eredivisie speelronde 23, Willem II Utrecht. En de woede-uitbarsting van John van der Brom richting Simon Mulder. Maar we hebben nog even Ajax. Nou, Ajax-RKC hoeft het eigenlijk niet heel lang over te hebben.
Nee.
Op hoeveel procent speelde Ajax tegen RKC?
Minder dan 100.
Goed, ja, maar dat was eigenlijk nooit spanning. En het is ook prima zo. Huntelaar wel op 9 doelpunten, vind ik wel opmerkelijk.
Ja.
Eigenlijk heel lang niet in het stuk voorgekomen. Voor de winststop wel, daarna weer niet. Belangrijkste, fit blijven voor richting Getafe.
Ja.
Varela gaat keepen, dat is nu ook wel weer duidelijk.
Ja, daar maak ik me helemaal geen zorgen over.
Nee. Nou, die heeft natuurlijk... Nou, ja, dat snap ik wel. Maar het is natuurlijk wel vorige week niet geen ideale generale gehad.
Nee, maar ik vind het veel te makkelijk. Heel Nederland valt nu over Ajax heen dat ze Varela laten keepen tegen Getafe, omdat hij op een winderig, nat, moerasachtig veld in Utrecht een paar fouten heeft gemaakt. Ja, ik vind dat helemaal geen maatstaf. Ik heb hem gezien keeper tegen Eupen in Qatar, was hij heel goed. Ik zie tijdens zo'n trainingskamp ook hoe andere spelers met hem omgaan. Hij is een hele belangrijke jongen voor al die Hispanics in het elftal. Je merkt ook dat hij heel gewaardeerd is. De relatie met Onana is heel goed. Ja, ik denk dat hij een hele goede wedstrijd gaat keepen.
Belangrijkste is dat hij goed gaat keepen.
Ik denk dat hij dat gaat doen.
Oké. Heel goed. Nou, daar hebben we het dan heel lang over gehad. Ajax, RKC
3-0. Eén ding nog over RKC. Oh. Wat me wel opviel bij Ajax. Van de Venne, zo... En ik vergeet er nog één. 3 hele dikke kansen geven ze weer weg. Dat is te veel.
Zeker.
Dat is te veel.
Ja, maar dat komt omdat je niet op 100%... Nou, ik had het zelf op 50% gezet. Maar dan is dat misschien een beetje respectloos zich ergens. Maar zo voelde het een beetje toe ik zat te kijken. Het was echt een moedje tussendoor. En RKC voor RKC, hè, die hebben er straks nog 11 wedstrijden... om 33 punten te halen en zich veilig te spelen. Ja. Dat begint volgende week tegen Sparta.
Rienstra, dat was misschien wel de grootste. Vlak voor het einde. Ja. Maar dan was het in de 85e minuut 2-1 geweest.
Ja, en dat was tegen Sparta ook geweest. Hè? Ja. En toen werd het ook nog gek, Ajax-Sparta. Goed, 4:15 wedstrijden. En ik moet zeggen, hulde aan de mensen van het competitieschema. Nee, die wisten er natuurlijk helemaal niet van tevoren dat dit zo'n allebei spektakelstukjes gingen worden. Laten we beginnen met PEC tegen Feyenoord. Sinistera, net heel slecht nieuws binnengekomen. Ja. Half jaar eruit. Dus minimaal een half jaar eruit. Dus dat is heel zonde.
Het was adellating voor Feyenoord, hoor. Te weinig genoemd als sterkhouder bij Feyenoord, vind ik.
Ja, krankzinnig duel. Krankzinnig aan alle kanten wat er gebeurde. Feyenoord, gênant hoe ze aan de wedstrijd begonnen. Echt gênant, toch? Die krijgen al na voor mij 1 minuut, misschien 1,5 minuut... een vrije trap tegen op het randje van de 16. Omdat eerst, nou, voor mij, Senesi niet op zit te letten of half werk doet. Ver zit niet. En toen dacht ik, ja, dit is niet het begin wat je wil hebben. Nou, dan krijg je een ongelukkige hensbal tegen. Ja, dat is een paar minuten.
Ja, ik vind dat geen penalty. Hè. Ja, de regels zijn aangepast. Het steunen bij een sliding zou in principe niet meer bestraft worden. Ja, hier is toch op geen enkele manier sprake van opzet. Ook niet van voorwaardelijke opzet.
Nee, oké. Okay. Maar ja, hij voorkomt wel een hele... Speelt dat dan niet mee? Maar,
nee, dat is... Ik moet even lachen, want we hebben een bijeenkomst gehad.
Vorige week donderdag, toch?
Ja.
Waarom zie ik jou dan niet in die filmpjes?
Ik wil
Christian Wielaert zien.
Ja.
Hallo KNVB, hallo Fox. Volgende keer gewoon Christian in zo'n filmpje.
Ik vind het prima zo.
Was jij de VAR of was jij de assistent VAR?
Ik zat samen met Simon Tjommer en we hebben elkaar afgewisseld.
Is er een beter duo mogelijk dan dit? Tjommer en Wielaert, toch?
Ja, maar het is natuurlijk veel leuker om mensen in beeld te brengen die in de fout gaan.
Oh, heel goed. Jullie waren foutloos.
We hadden een goede operator, laten we daar bouwen.
Heel goed.
Ja. Maar goed...
Je lacht dus om mij.
Nou ja, omdat er ook bij die bijeenkomst mensen waren, ik weet gewoon niet meer wie, die zeiden van, ja, heb je er voordeel van? Ja, dat kan wel. En dat kan ook wel rechtvaardig voelen om dan een penalty te geven. Alleen dat staat niet in de regels.
Duidelijk, heel goed. Het wordt 1-0, het wordt 2-0, het wordt 2-1. Dan, nou, dus wordt 2-2. Zeg goed, 3-2, 3-3, 3-4. Gebeurt van alles. Steven Berghuis, waanzinnig. Echt waanzinnig. Eindelijk weer een beetje dat ik mijn gevoel terugkrijg dat hij top 3 aanvallender is in de Eredivisie. Maar er gebeurt gewoon zoveel. De fout van Pelle Clement.
Ongelooflijk, hè?
Toch? Op zo'n moment. En je ziet het ook gewoon aan hem. Weet je, je ziet het ook gebeuren, toch?
Ja.
Je ziet T die het heel goed doet.
Geweldig.
Die het uitstekend...
Onderschatte spit.
Ja, maar die het de afgelopen weken absoluut niet heeft laten zien bij PEC, vind ik. Nu wel. Vooral de 3-2 vond ik van echt een hele, hele grote kwaliteit.
Super, ja.
Hij maakt daarna voor mij de 4-2, maar dat was buitenspel. En het allermooiste Bozeniek, die de wedstrijd beslist. Voor mij geen idee had naar welk vak die liep of met zijn shirt uittrok. En of dat nou uit of thuis, het boeide me allemaal
niet. Het is wel een strijder. Ja. Ik was verrast dat hij niet speelde, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik had gedacht, hij had al een aantal keren speeltijd gekregen. Hij is natuurlijk een jongen die ook wel gebracht moet worden.
Is dat zo, dat hij nu al gebracht moet worden?
Nou ja, niks moet. Maar,
nee, maar ik
ze hebben hem niet voor niks al in de winter gehaald. Dus ook omdat met het achterhoofd dat Jurgensen natuurlijk af en toe wel eens geblesseerd is. Nou, was er zo'n moment.
Zeker.
Dus ik dacht, als je hetzelfde spel wil blijven spelen, en het ging niet slecht met Feyenoord, zijn we het over eens, dan kun je beter Bozeniek daar neerzetten dan Sinisterra van de vleugel afhalen, want dat is toch een ander type. En nou, dat bleek eigenlijk ook wel. Hè. Feyenoord was een beetje onwennig. En de tweede helft met ik moet zeggen, die Bozeniek, hij schiet en die bal wordt geblokt en hij gaat met een boog eroverheen.
Ja.
Kijk, wat dat betreft, er is geen grotere advocaat van advocaat dan ik. Maar dit blijft niet goed gaan, hè, als we zo wedstrijden willen blijven winnen. Wat hebben we nu al gehad? 3-2 van Heracles, 3-4 van PEC.
Ja.
Op een gegeven moment gaat dit puntverlies opleveren.
Zou Dick Advocaat het stoeltje al hebben betaald? Wat hij kapot maakte naar de 2-2?
Ongetwijfeld.
Nee, het was heel mooi. Ik vind het... Kijk, ik heb vorig jaar best wel veel kritiek gehad op Dick Advocaat over hoe hij te werk gaat. En Maar ik ben ook maar gewoon een mens. Ik maak ook fouten. Als ik nu zie hoe hij dit Feyenoord aan de, zeg maar, heeft omgedraaid. Kan ook mee te maken hebben dat Jaap Stam er niet zoveel van bakte. Maar meer wat hij nu brengt. En ik weet niet wat hij in de rust heeft geroepen. Maar het werd nog eens, hè, bij die 2-2 van Berghuis. Die zette er zag er niet heel best uit bij die bal.
Nee,
toch?
Vond ik ook. Ja, ook weer een hele slechte...
Heel raar, hoor.
Echt, een beetje goed. Denken aan Arouche.
Ja, maar dit was echt... Maar goed, maar dan die... Weet je, en het klappen. Ja, nu we hebben het terecht gezet en nu door. Vervolgens valt die 3-2 en dan denk ik, ja... Ja, er zat gewoon alles in. Je zat echt tot het, op het eind, zeg maar, op je puntje van je stoel te kijken.
Ja,
en,
geweldige wedstrijd.
En ik vind het heel mooi dat Feyenoord nu ook dit soort wedstrijden over de streep trekt. Het wordt allemaal mooier richting de klassieker en de strijd om plek 2. Misschien als ze winnen, de klassieker winnen, dat het überhaupt nog spannend gaat worden bovenin. Want je hebt ook nog Ajax-AZ. Dus wie weet. Maar in ieder geval goed nieuws voor Feyenoord en Berghuis. Ja, waanzinnig. En dit is de Berghuis die we altijd willen zien als neutrale voetbal. Of gewoon echt als echte voetballiefhebbers. Niet bezig met randzaken. Ja, geen rare dingen doen. Geen krank in kop hebben. Weet je, gewoon bezig zijn met voetballen. Kan je heel goed. Doe je heel goed. En dan is het gewoon echt genieten met hem.
Nou, maar ik vind het ook Feyenoord zit op dit moment goed in elkaar. Spelers zijn weer fit.
Ja.
Spelers zijn ook conditioneel fit nu. Hè. Je ziet dat Skarsdorp invalt nu, dat hij een toegevoegde waarde heeft. En niet een beetje loopt te wandelen daar, zoals in het begin. Dus, nou ja, ik heb begin van het seizoen in de podcast wel eens gezegd van, het gaat nu heel slecht met Feyenoord, maar als de spelers fitter worden, dan gaat het echt wel op zijn plaats vallen. En dat komt door Advocaat, maar niet alleen door Advocaat, denk ik. En het tweede is, ik heb ook... Je hebt me nog uitgelachen toen ik ergens eind december, begin januari zei van,
heb ik jou uit?
Feyenoord wordt tweede. En nu is het verschil nog 4 punten met een onderling duel wat nog ingehaald moet worden. Dus op dit moment staat Feyenoord wat dat betreft, denk ik, misschien minstens zo goed voor als AZ.
Ja, ja. Eén potje nog en dan gaan we de stand erbij pakken. Want het slotstuk was... Feyenoord was al afgelopen en toen zept ik op het einde... Ik was een beetje de heen en weer aan het zepten tussen PEC en Feyenoord en Willem II en FC Utrecht. En dat kwam omdat ik Feyenoord to win had. En ik had Willem II en FC Utrecht, both teams to score. Een ouderwets BTTS'je. En zo waren alles gebeurde in de slotfase.
Ja.
Iemand die daar niet van mee kon genieten was John van der Brom. En ik ben een beetje... Help mij.
Jij bent een vriend van Simon Mulder, begrijp ik.
Nee, maar help mij. Want ik snap, ja, ik snap de emotie. Ik snap zo goed de emotie van John van der Brom. Maar het voelt een beetje om je eigen falen een beetje te... Ja, hoe noem je dat? Je eigen falen...
Verbloemen,
dankbaar. Dankbaar voor die invulling. Waarom? Het had al lang 0-2. Die wedstrijd, het had al lang 0-2 moeten zijn. Het had al lang klaar moeten zijn. Dat betekent niet dat een overtreding gemaakt mag worden op Gustafsson en dat soort dingen. Maar ik vind het zo makkelijk. Het is... Want op dat moment wordt de overtreding gemaakt. Nou, daar, ik kan me, John van der Brom, zijn gedachten kan ik heel goed inbeelden dat een overtreding is.
Ja.
Ik zag het zelf niet direct, maar achteraf zag ik het dat het wel een overtreding was. Daarna gebeurt er nog zoveel, zijn er nog zoveel momenten om dat te corrigeren. En dan ga je dan als een idioot zo tekeer aan de zijlijn. Dan denk ik, of je hebt je shit niet op orde, of er is iets anders met je, dat je gewoon je emotie niet onder controle hebt. Want het is zo raar.
Dit zie je wel bij bijna alle trainers.
Nee, maar het is wel een les voor trainers dat ik denk... Kijk, als het nou 0-1 is, hè, en het is 93 minuten en de bal gaat op de stip door een fout, dan denk ik, ja, dat, hè, gelijk een penalty, dan is het wel heel pijnlijk. Maar nu gaan er nog zoveel passes overheen. Ja. Die aanval loopt nog voor mij 40 seconden door, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, er zijn trainers die met assistent bijna op de middenstip staan als er een ingooi de verkeerde kant op wordt gegeven. Ik bedoel, ja, dat zit in de aard van het beestje. En ik ben het met je eens, het is niet goed te praten. Wat ik wel een interessante discussie vind, is wat de VAR hier had kunnen doen. Hè? Er is een regel dat je bij een goal de aanvalsfase terugkijkt. Nou, je noemde net al afgelopen donderdag de training die wij hebben gehad.
Ja.
Toen werd ik overhoord over wat een aanvalsfase is. Mijn antwoord was toen vanaf het moment, de opbouw van de aanval, vanaf het moment dat het spel stil lag of de bal veroverd is. Ja, en dat werd goed gerekend, die definitie.
Ja.
Ja, volgens die definitie was deze overtreding wel degelijk in de aanvalsfase.
Absoluut.
En hadden dus wel degelijk door de VAR ingegrepen moeten worden. Maar goed, misschien dat de definitie van de VAR die dienst deed. Ik weet even zo gauw niet wie dat was bij die wedstrijd trouwens. En Simon Mulder anders is. Maar dat vraag ik me wel af. Dat vind ik wel een bijzondere. En,
ja. Maar het is niet gewoon niet de eerste keer dat John van der Brom zich laat gaan. tegenover een vierde man, tegenover een scheidsrechter.
Hij is een emotionele trainer, zoals er wel meer zijn.
Ja, maar op een gegeven moment, ja, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar kijk nou gewoon eens een keer eerst, of zorg dat je iemand naast je hebt. Je hebt in andere sporten ook wel, we zagen het vorig jaar in de NFL, dat iemand aan de zijlijn stond als een trainer te ver naar het veld ging, die hem steeds terugtrok. Neem dan zo iemand aan als FC Utrecht zijn. Maar het is gewoon een beetje gênant aan het worden. Want ja, weet je, er is een overtreding gemaakt. Maar dat gebeurt wel vaker. In the end, aan het einde van het seizoen, krijg je wat je verdient. Heb je wat dingen meegekregen? Heb je wat dingen tegengekregen? Toch? Eens. En het is gewoon een beetje, ja, dat ik denk, oké, beste man, hoe oud ben je nou? En op een gegeven moment moet je toch dit wel beter weten.
De dingen die hij roept, dan denk ik bij mezelf, hè, voorbeeldfunctie, noem maar op. Het zijn clichés, maar ze gelden natuurlijk wel. Ja, het is gewoon echt onverstandig.
Ja, en zorg gewoon dat je die wedstrijd wint. Toch?
Dat
beslis hem eerder. Ja, en overigens wel moet ik een enorm compliment geven aan Urbi Emanuelsson. Centraal achterin. En de 1-0, of de 0-1. Uiteindelijk geeft John van den Brom hem ook die credits. Goed dat Hans Krij dat ook aangaf. Die had ook een heel leuk interview met hem, met Urbi. Maar dat is echt onwaarschijnlijk. Hij gaat een duel aan. Hij staat op zijn eigen achterlijn, kapt daar een speler uit, speelt met buitenkant links voor mij Kerk aan die kaats, en daar komt die 0-1 uit. Weer geloof. Als je als centrale verdediger dat doet, zoveel lef hebben, en hij speelt ook gewoon subliem op die positie. Ja. Had ik nooit verwacht. Ja. Rechts centraal achterin, dat je Urbi Emanuelsson zo neer kan zetten.
Ja, nou, ik heb wel eens vaker gedacht dat eigenlijk een hele goede positie voor hem zou zijn.
Ja, links centraal zou misschien.
Gezien zijn, ja, natuurlijk. Normaal gesproken links centraal. Maar op zich als centrale verdediger.
Ja, inschuiven. Goede paas.
Ja, ja. Alleen, hij is natuurlijk wel een type die altijd voetbalt zoals hij voetbalt. En of je hem links
als
buiten
het goed
zet
gaat,
of links centraal. Ja, ja, hij kapt iemand uit als hij denkt dat kan.
Ja, maar dat is wel mooi als ik die Utrecht-spelers ook hoor. En voor mij is dat ook in de podcast voorbijgekomen die ik vorig jaar met hem had. Dat teamgenoten ook wel zo afvroegen. Ja, weet je, dan. Het is echt enorme liefhebber. En dan kijken ze, heeft bij Milan in een rondo gestaan, bij Roma, bij Ajax, weet je. En dan staat hij bij Utrecht te pielen en dat soort dingen. Het is gewoon echt op een top liefhebber. Ja, dat is mooi om te zien. En mooi voor de Eredivisie dat dit soort briljantjes er voorlopig ook nog spelen. Want hij gaat nog, in ieder geval, ik denk niet dat het rond gaat komen met Atlanta, met Frank de Boer. Atlanta United, daar zou hij naartoe gaan. Maar,
hij zei zelf al dat het moment voorbij was.
Zonde. Had er heel mooi voor hem geweest. Maar wie weet na het seizoen dat hij later kan instromen. Zometeen gaan we nog uitgebreid hebben over de grote speler en de hete kolenbord. Maar eerst gaan we even luisteren naar een promo voor een nieuwe podcast binnen FC Afkikken. Ja, de podcast blijven er maar bij komen. En dit is wel een hele speciale. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, dit is een podcast waar ik persoonlijk al heel lang naar uitkijk.
Ik heb ook wel verhalen gehoord over Bielsa. Die man, af en toe dan lijkt hij ook, dan is er echt kortsluiting in zijn hoofd.
Hij is natuurlijk gehaald door de sponsor, wat ook al een merkwaardig verhaal is.
En hij liep een Zuid-Afrikaanse speler uit League One of League Two tegen het lijf. En die had een bloedmooie vriendin bij zich. Laat me maar. Ik vind lopen in de regen leuk. Heb je die trouwens gezien op Match of the Day, Eddie Howe? Die stond bijna op huilen, leek het wel. Afgelopen tijdens een van de interviews. Het is, ik heb het idee dat ook niet zo heel lang meer gaat duren daar.
Ja, dat wil ik laatst, toch heb ik hier opgeschreven, nog even benoemen dat ik die Kiko Kassia, dat ik dat zo'n ongelofelijke clown vind.
Ja, vanaf morgen dus. Row Z, de podcast over het Engelse voetbal. Geert Langerdorf, Mart ten Haven. Wekelijks met je update over het Engelse voetbal. Dus niet alleen de Premier League. Het gaat ook over de Championship. De Nederlanders daar die het doen. Nederlandse mannen en Nederlandse vrouwen. Kortom, wekelijkse update over het Engelse voetbal. Ga je luisteren?
Ja, zeker. Geert Langerdorf, superkenner van
dat is trouwens wel echt zo, hè? Geert Langerdorf, heel mooi dat hij dit gaat doen. Zo mooi dat jij nu zegt, nee Niels, sorry. Ik ga mijn tijd aan andere dingen besteden. Zou heel goed zijn. Goed, groot spelen, hete kolen wordt. En er is heel veel binnengekomen. Ook niet voetbal gerelateerd. Sowieso eigenlijk een shout-out. Mag ik wel één keertje doen. Voor grote speler, maar dat had met iets anders te maken. Dat Jorin Schrader, eigenlijk de koning van Twitter, de koning van de gifjes, gisteren zijn Twitter-bio veranderde. Ik laat het even jou zien, want jij zit me nu aan te kijken. Wat gebeurt er? Het was het moment met John van den Brom. Hij had daar een filmpje van gemaakt en had toen, de Telegraaf had hem toen geëmbed, het filmpje. En toen heeft hij als zijn Twitter-profiel, de Telegraaf is echt heel kut, gezet. Maar dat stond dus op de Telegraaf-site. Vind ik grappig. Hij heeft het in het verleden keer gedaan met Thierry Baudet. Ook op die manier. Stem geen PVV of FVD. Dus heel leuk. Dit is een beetje het internet trollen. En uiteindelijk heeft de Telegraaf hem best wel snel verwijderd. Maar dat had niks met voetbal te maken.
Hij heeft de foto nog.
Ja, de foto staat nog online. Even jullie nominaties voor de grote speler. Of willen we met Hete Kolen beginnen?
Maakt me niet uit.
Hete Kolen. Koopmijners. Laten we met negatieve beginnen. Koopmijners, Bodo, Stengs, Van der Brom, Van Eijk, Porto, racisme tegenover Marega. Zit daar jouw Hete Kolen bij?
Nou ja, eigenlijk wel, maar ik wil het meer specificeren. Ik zeg Conceição, de trainer van Porto. Ik vind spelers die op dat moment hem niet steunen, is verwijtbaar. Maar spelers zitten nog in de hartslag van 140, in de adrenaline, in de hele week stress speel ik wel, speel ik niet, in de strijd aangaan met een tegenstander. Een trainer die zit wat rustiger langs de kant op de bank, die is wat ouder, die is wat verstandiger. Althans, dat zou die moeten zijn. Nou weten we wel van Conceição dat het een opvliegend typetje is.
Ja, zei ze.
Hij heeft volgens mij wel eens een scheidsrechter in zijn gezicht gespuugd en daar wat wedstrijden schorsing voor gekregen. Kan ook een ander incident geweest zijn, hoor. Hou me dat niet in aan. Maar, ja. Maar hij moet hier gewoon natuurlijk volledig zijn speler steunen en zijn ploeg van het veld afroepen. Ja. En dat doet hij niet. En dat vind ik zeer verwijtbaar. Vooral ook omdat we hebben Balotelli gehad, we hebben Tyson gehad. Daar zal hij van gehoord hebben. We hebben Mendes Moreira gehad. Daar zal hij niet van gehoord hebben. Maar alles bij elkaar moet een trainer op zo'n moment gewoon de juiste morele keuze maken. En dat doet hij niet.
Ja, overigens, er zijn veel meer... Ik ben vergeten op te lezen wat er op Instagram is bijgekomen. Heerenveen, ik ben Heerenveen-fan en het is echt heel slecht. Marco van Baas, dramatische analyse over de mogelijke aankoop van Anthony. ADO, Bozeniek, hou je shirt aan. Teamgenoten, F-supporters, Silipiet, John van der Brom. Alle scheidsrechters bij de wedstrijd winnen 2 FC Utrecht. Heel goed. Manschot, die 3 keer voorbij is gekomen. Heel Portugal, Porto. 100% AZ. Het veld bij PEC.
Portugal.
Ja, en er zette ook iemand. Dit vind ik wel Manchester City, Paris Saint-Germain. Zoals Christian zou zeggen. Heel Portugal en vooral de ploeggenoot van Marega.
Ja, ik heb wel eens heel Frankrijk. Heb ik wel eens de
Ook heel Oekraïne, heel Italië. Je hebt wel meer landen. Ja, okay, ik ben benieuwd waar je op vakantie gaat komen de zomer.
Portugal, dus dat doe ik niet.
Maar jij zegt nu Sergio Conceição. Toch, zeg je? De trainer. Eigenlijk iedereen die op het veld stond, wilde ik daarbij bijvoegen. Want hij kreeg eigenlijk geen steun van iemand. Overigens moet ik wel zeggen, ik liet het voor de uitzending al aan jou weten. Hij heeft zelf gereageerd gisteren. Een statement, Marega. To those idiots that go to the stadium to racially abuse people, go fuck yourself. I'm also grateful to the referee for not defending me, for giving me a yellow card for defending my skin color. I hope I never see you on a pitch again. You're a disgrace. En dit is het enige juiste antwoord wat je kan zeggen, toch? Ja. Goed, eigenlijk vrij unaniem over de Hete Kolen wordt. Dan de grote speler wordt. Hebben Linssen, Bozeniek, Marega, Berghuis, Gladon, Lammers, Krul, Weghorst, Van de Beek, Pat. Ik zal ook even nog de Insta erbij hebben. Dit is allemaal via Twitter. Even kijken of er daar nog bijzonderheden bij zitten. Broestol, nou dat lijkt me niet. Ik weet niet wie dat heeft ingestuurd.
Broestol misschien?
Ja. Jaron Blonk, die als enige de naam van Hakim Ziyech goed uitspreekt in de podcast. See what I did there. Marega komt heel veel voorbij. Paul Gladon natuurlijk met de gelijkmaker in de 93e minuut voor Willem II. Die hem echt in moet pissen eigenlijk, toch? Eigenlijk op de doellijn. Zo simpel was die. Steven Berghuis is heel veel voorbij gekomen. Daley Blind. Berghuis, Boutje Weghorst. Nou, zeg het maar.
Nou, ik grijp iets terug naar eerder deze week. En ik noem een Feyenoorder. Ik noem Carlo de Leeuw. Ik ken Carlo heel goed. En de tijd dat ik in de Eredivisie werkzaam ben geweest als journalist, was hij altijd materiaalman bij Feyenoord. En ook bij het Nederlands Elftal een tijdje, toen ik daar regelmatig was. Echt topkerel. Mario Been zei, als iedereen was zoals Carlo de Leeuw, was er nooit meer oorlog in de wereld. Nou, dat is ook echt zo. Ik weet ook zeker, met de persoonlijkheid die hij had, positivisme wat hij in zich had, dat als je als speler baalt dat je geblesseerd bent of dat je gepasseerd bent en je komt op de club, je komt Carlo de Leeuw tegen, dan heb je gewoon weer goede zin. Dat soort mensen kunnen bij een club gewoon geweldige invloed hebben. Het allerbelangrijkste is dat het gewoon verschrikkelijk is dat zo'n fijne vent op zo'n jonge leeftijd overleden is aan die vreselijke ziekte. Dus ja, dit is de eerste keer sinds hij is overleden dat ik bij een podcast zit. En ja, grote spelers van mijn carrière. Ik denk ook trouwens, dat wil ik nog even zeggen, dat zijn overlijden op de spelers een veel grotere impact heeft.
Je zag het naar Heerenveen,
dan
toch?
Mensen, ja, je zag het toen. Ja. En ik denk dat het ook heel mooi was. En ik denk dat de impact veel groter is dan veel mensen zeker vlak na het nieuws gedacht.
Wat ik heel mooi vind, kijk... Carlo de Leeuw heb ik, denk ik, 3 of 4 keer in mijn leven gezien bij Feyenoord. Wat ik altijd vond, het is iemand die... Wat ik heel mooi vond, hij ging net zo makkelijk om met de Feyenoord-selectie als die er was. Of de tegenstanders.
Nee, klopt.
Snap je? Het was eigenlijk, als je hem daar zag staan, een allemansvriend, weet je. Ja. Ik heb daar in het begin als field producer, stond ik daar dan en dan zag je hem. En ik vond de column van Sjoerd Massou ook heel mooi.
Altijd relativeren, weet je wel. Ja. Altijd met humor.
En wat ik heel mooi, Klaas-Jan Huntelaar heeft een hele mooie foto gepost. En dan zie je de tijd waarin we leven, de haat die er leeft tussen clubs en alles. Feyenoord, Ajax. En dan zie ik een fantastische foto van Klaas-Jan Huntelaar die gepost heeft. Wat het gewoon zo mooi maakt van... Hoe het ook kan zijn, zeg maar. Ja, natuurlijk vecht je tegen elkaar op het veld en ben je vijanden. Maar er is veel meer dan dat. En ja, kijk, laat hem hier nou van jou zetten. Rip Carlo de Leeuw, bescheiden topper met je bulderende lach. Gaan je missen. En dan zie je Huntelaar in zijn Ajax trainingspakkie. En dan Carlo de Leeuw in zijn Feyenoord polo.
Mooi, ja.
Toch?
Ja.
En ik vind het ook heel mooi dat je hem hier uitkiest. Het is ook voor heel veel mensen... Lees die column ook van Sjoerd Massou. Want voor Carlo Leeuw is natuurlijk niet een grote naam... voor mensen die voetbal op televisie kijken. He, ja, jullie hebben zijn foto voorbij zien komen. Maar
oudere luisteraars die weten dat het gewoon een hele goede voetballer was. Ja, we dat ook vooral niet.
Ja, kijk, dat weet ik zelf geen eens. Ja. Maar mooi is, Sjoerd Massou heeft het heel mooi beschreven... afgelopen zaterdag in het Algemeen Dagblad. En nou, jij terecht de grote speler award. Ja, kijk, ik heb hem wel voetbal gerelateerd gehouden... En dat is meer omdat wij... eerder in de week was er een beetje discussie over Memphis Depay. Gaat het nou wel of niet de goede kant op? Wat vindt Lyon ervan? Wat vindt de KNVB ervan? Hij is bezig met een documentaire. Hè? Met de climax op het EK moet zijn. Maar we hebben nog een spitspositie openstaan. Dus elke week zit ik een beetje te kijken. Wie voelt er nou goed? Boadou. Malen, geblesseerd. Bergwijn, wel lekker bezig bij Spurs. Een goede start daar gemaakt. En opeens was hij daar weer. Die Dekselse Wout Weghorst, die toch meer voor elkaar kreeg. Weken niks gehoord, eigenlijk een beetje stilte bij Wolfsburg. En toen afgelopen weekend opeens zag ik hem 3 keer prikken.
Ja, 2 penalties, maar 1 hele goede goal ook.
Ja, tegen Hoffenheim. En daardoor winnen zij, wat een hele belangrijke overwinning is. Kijk, hij gaat geen eerste spits worden, dat denk ik nog steeds niet. Maar wat nou, als hij er nooit nu tot het einde van het seizoen nog 10 bij prikt? Wat voor een rol gaat hij dan krijgen bij Oranje? Dus een beetje een aanmoedigingsprijs voor Wout Weghorst. Ga zo door en zorg dat we een goed alternatief hebben deze zomer... dat we je mee kunnen nemen naar het EK.
Nou, dat is wel heel erg mooi natuurlijk. Bij Nederland, die spitsenstrijd, die ligt volledig open. Omdat,
daarom?
Ja, als Malen en Malen is natuurlijk nog wel een kansje. Memphis ligt nog iets moeilijker, maar is ook niet helemaal kansloos. Maar tot op het laatste moment zal dat onzeker zijn. Ja, wat zit daarachter? Bergwijn, Promes, Babel. Gaat Promes misschien als wingbacks rechts spelen? Boadou, Weghorst, Luc de Jong. Er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden.
Is ook zo. Helemaal eens. Vanavond nog een heerlijk potje op het programma in de Premier League. Mogen we even voorspellen. Maar voordat we gaan doen, vertel even je fantastische bet. 4 wedstrijden voorspeld.
Ja, ik had een lucratief weekend. Ik had AZ niet winnen. Ik had Fortuna Emmen gelijkspel, met dank aan Manschot.
Ja, dus AZ verlies had je dus, hè?
Nee, AZ niet winnen had ik.
Maar die had je dus fout?
Nee, want AZ won niet. Twente won.
Ja, maar ik bedoel, als je AZ niet winnen hebt, dan is gelijkspel ook goed in de
bedstelling. Ja, was ook goed geweest.
Ah, oké.
Dus die had je geld verdiend.
Ja, oké. Okay.
En wat was de laatste? En ik had Vitesse niet verliezen. Oké. Okay. Heerenveen niet winnen, zullen we zeggen.
Ja. En heel veel centjes gewonnen.
Ja.
Dus mevrouw Wielaert uitgenomen voor een avondje wijn drinken?
Ja, precies. Dat is gisteren al gebeurd. Om die Valentijnsdag goed te maken, daar begonnen we mee.
Romanticus. Zie je, komt er toch nog mijn voorgevoel uit over je aan het einde van de podcast. Vanavond Chelsea United, begin van het seizoen, was het met bulderlach dat ik zei... Hahaha, United 4, Chelsea 0. En toen zei ik tegen Bruce. Bruce zei, het komt helemaal goed met Chelsea en Frank Lampard. Zei ik, ja, Lampard man, die haalt de kerst genoeg ineens. Nou, heeft de kerst gehaald en heeft een, denk ik, best wel mooie toekomst voor zich. Vanavond Chelsea United, wat gaat het worden, denk je?
Chelsea.
Okay. Eentje. Bijna 2 is de quotering. Dus dat is meer dan inzetten waard. Ik ga voor Boateams score 1,8. Dus je hebt een iets hogere quotering. Maar ik denk dat beide teams wel gaan scoren op Stamford Bridge. Morgen Champions League voetbal. En dat betekent dat we terug zijn met een live show, dames en heren. Het kan nog gewoon een live show bij FC Afkikken. En het wordt een hele speciale. Studio Dudek heet het. En dat betekent dat we het over de Champions League gaan hebben. Met twee mensen die voor Liverpool zijn. En twee mensen die een voorliefde hebben voor Feyenoord. Ik heb het over Armin Shah en James Worthy. Die presenteren het programma. En morgen gaan we dus twee heerlijke wedstrijden van de Champions League voorspellen. Over praten. Maar vooral ook kijken met z'n allen. Atletico tegen Liverpool. En Borussia tegen Paris Saint-Germain. Ja, sorry hoor. Ik kan niet beter aan de Champions League beginnen dan dit. Toch? Dan deze twee potjes.
Ja. Jij werd altijd both teams to score. Ik zou dat bij Atletico Liverpool niet doen.
Nee, dank je. Voor morgen alvast. Dat denk ik ook niet. Nee. Morgen dus een live show. Vanaf 8 uur te volgen. Armin Shah, James Worthy met Studio Dudek. Voor nu, Christian. Dank je wel.
Graag gedaan.
En mooi dat je met je bed je vrouw uit hebt genomen om wijn te drinken. Zouden meer zo van zulke romantische mannen moeten zijn. Woensdag zijn we weer met een nieuwe FC Afkikken podcast. En morgen dus de nieuwe podcast van FC Afkikken. Row Z over het voetbal. Geniet ervan en graag tot de volgende keer.